Thank you. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee G. Bijkerk uit Enschede. Aart van Andel is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we schriftberijmingen 5. Vers 1. Schriftberijmingen 5, vers 1, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, psalm 23... De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 23, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool, dat is psalm 149. Vers 3 in de nieuwe berijming. Psalm 149, vers 3, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de schriftlezing zingen we psalm 146, vers 3. Psalm 146, vers 3, zingen we na de schriftlezing. Dan wordt gelezen van de catechismus zondag 1. En daarna zingen we psalm 119. De verzen 25 en 29. Psalm 119, de verzen 25 en 29. Na de verkondiging zingen we psalm 73. Vers 9 in de nieuwe berijming. Psalm 73, vers 9 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit het liedboek Gezang 90. Vers 3. Uit het liedboek Gezang 90, vers 3, zingen we na de inzameling van de gaven. En we zingen tot slot psalm 73, vers 10. In de nieuwe berijming. Psalm 73, vers 10. In de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. De verse 28 tot en met 39. Romeinen hoofdstuk 8, de verse 28 tot en met 39. En ook wordt gelezen zondag 1, vraag en antwoord 1. Zondag 1 en vraag en antwoord 1. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, kinderen, alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst in de Zuidhovenkerk. Ook vanmiddag gaat ons voor dominee Bijveld uit Enschede. Er is een extra mededeling, want bij Peter en Annemarie den Dekker is vanmorgen een zoon geboren. Hij heeft drie mooie namen, Siebert, Maarten, Juriaan. En zijn roepnaam wordt Siebert. Er zijn verder geen mededelingen. We gaan de dienst beginnen met het zingen van schriftberijming 5. Het eerste vers. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Laten wij nu eerst samen bidden, gemeente. Trouw en barmhartige God. U wilt ons ook vanmiddag weer ontvangen. En wij danken u daarvoor. Want u wist toch ook nu van tevoren wie wij waren. Wat voor mensen er hier vanmiddag ook weer zouden zijn. En het weerhoudt u niet om ons te ontmoeten, om ons te zoeken. Wij danken u, o God. En we bidden u tegelijkertijd dat wij het altijd weer zullen weten te waarderen. De zondag, de kerkgang, de prediking van het evangelie. Al die dingen waarvan een natuurlijk mens zegt, het is toch eigenlijk dwaasheid. Waar houden die mensen zich nou toch mee bezig? Maar geef ons te ondervinden dat u ons inderdaad zo nabij bent en zo zeer in ons leven werkt, dat wij u inderdaad zullen prijzen om uw zegen. Hoe het er verder ook in ons leven uitziet. Dat we u zullen prijzen. Dat we dat zullen leren, niet omdat u het ons altijd goed geeft. Maar omdat gij altijd goed zijt. Doe ons daarom uzelf zien, ook vanmiddag. En wil ons ook nu brengen bij de Heer Jezus Christus. Ook telkens weer opnieuw. Of misschien ook wel voor het eerst. Want we kunnen het zelfs in de kerk nog lang uithouden. Buiten de Heer Jezus. Hoezeer hebben we dan nodig dat daar verandering in komt. En gij zijt toch de machtige, o God. En wilt u ons dan bij hem brengen, maar wilt u ook doorwerken, opdat wij, als we dat wonder van het geloof mogen kennen, ook in dat geloof gebouwd worden. Wilt daarmee toch ook vanmiddag bezig zijn, dat we als gemeente gebouwd worden in het rechte geloof. Heer onze God, geef ons een verlicht verstand, geef ons een ontvankelijk hart, dat we er werkelijk bij zijn, bij de les, en wilt u ons erbij houden, de hele dienst. Heer onze God, gedenk ons. De groten en de kleine, jong en oud. We bidden u ook vanmiddag voor onze zieken, dat u nabij wilt zijn. Degenen die hier niet kunnen wezen, die meeleven of meeluisteren. O trouwe God, verheerlijk u juist daarin, dat u voor ons bent. Voor ons wordt en voor ons blijft de God van volkomen zaligheid. De God van alle vertroosting. In Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, dan zingen wij nu dus Psalm 149 in de nieuwe berijming, het derde vers. 149 vers 3. We willen nu een gedeelte lezen uit Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 28 tot en met 39. Om daar in aansluiting deze schriftlezing te zingen uit de oude Brijming van Psalm 146, het derde vers: zalig, hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146, vers 3. Romeinen 8, dus vers 28 tot en met 39. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zoals vanmorgen dus gezegd, willen we vanmiddag aandacht schenken aan wat de kerk beleidt in de Heidelbergse Catechismus zondag 1. Waarbij we ons dus beperken tot vraag en antwoord 1. Daar hebben we voorlopig wel de handen vol aan. De vraag is dan, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Gemeente, zingen wij dan nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 119, vers 25 en 29. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. De Heer is mijn genoegzaam deel. Psalm 119, vers 25 en 29. Laten we dan straks na de preek zingen, gemeente, uit de Nieuwe Berijming, Psalm 73, vers 9. Nu blijf ik bij u voor altijd, God, die mij troost. Psalm 73, vers 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals gezegd, vanmorgen beginnen wij dus vanmiddag weer met het lezen van de Heidelbergse catechismus na geruime tijd. Die catechismus is, dat zegt het woord catechismus ook zelf al, maar die catechismus is, zoals er boven staat, onderwijs in de christelijke leer. Dit boekje wil ons dus in kort bestek, want het is in feite maar een heel klein dun boekje, wil ons in kort bestek duidelijk maken wat het christelijk geloof inhoudt. Hoe komen we eigenlijk aan dit oude boekje uit het verre Heidelberg? Het heeft zijn ontstaan in feite te danken aan Frederik III, die regeerde over het kleine keurvorstendom de Palts. En die als een van de weinige Duitse vorsten niet voor Luthers leer, maar voor die van Calvijn was gewonnen. En overtuigd, gereformeerd, verlangde hij ernaar dat zijn volk diezelfde weg zou bewandelen. En daarbij had vooral ook de jeugd zijn aandacht. Immers, hoe zij in de waarheid werd onderwezen, zou de toekomst van land en volk in geestelijk opzicht bepalen. En daarom verlangde de keurvorst een gedegen leerboek. En hij benoemde daarvoor een commissie, waartoe onder andere behoorden Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus. Twee hoogleraren in de theologie aan de Universiteit van Heidelberg. De een nauwelijks 26 jaar, de ander amper 28. Zij werden de hoofdopstellers van dit boekje, dat in januari 1563 klaar kwam. Nog in datzelfde jaar verscheen er in Heidelberg een Nederlandse vertaling. Daarvoor zorgde Petrus d'Athene, in die tijd predikant van een gemeente van Nederlandse vluchtelingen in de Palts. En toen deze dominee een paar jaar later in 1566 een psalmberijming maakte, liet hij daarachter deze catechismus afdrukken. In datzelfde jaar 1566 begon men in Amsterdam in de middagdienst met het preken over de Heidelbergse catechismus, wat al gauw in het hele land navolging vond. En zo heeft dit kleine boekje uiteindelijk in Nederland een veel grotere plaats gekregen dan in Duitsland. Het is zelfs het meest bekende belijdenisgeschrift geworden van de Nederlandse kerken. Een belijdenisgeschrift. Dat wil zeggen, hier spreekt de kerk uit wat zij op grond van de Heilige Schrift gelooft. Tegelijk blijft het een leerboek. En dat betekent, het wil onderwijs geven. Het wil de gemeente en de jeugd van de gemeente kennis bijbrengen. De kennis van de Heilige Schrift. Als ook in de kerk van vandaag dit onderwijs gegeven wordt, dan staan we daarmee in een lange traditie, een eeuwenlange traditie. Zolang de gemeente van Christus namelijk bestaat, is zij een leergemeenschap. Dat is ze natuurlijk niet alleen. De kerk is ook een biddende gemeenschap, een vierende gemeenschap, een lofzeggende gemeenschap. Als gemeente bidden wij samen. Wij vieren samen het heil. Wij prijzen God in onze aanbidding. Maar de kerk is ook een leergemeenschap. Zo lezen wij van hen die op het grote Pinksterfeest in Handelingen 2 tot bekering kwamen en zich lieten dopen, onder andere dat zij bleven volharden in de leer, in het onderwijs van de apostelen. En de brieven van het Nieuwe Testament dragen voor een groot deel het karakter van lering, van onderwijzing, in wat Paulus noemt de gezonde leer. Die lijn van het Nieuwe Testament dus al heeft de kerk van de reformatie vanaf haar eerste begin doorgetrokken. Catechismusprediking vinden we dan ook al, nog ver voordat men er in Amsterdam mee begon, bij Luther en in de Zwitserse kerken en in de vluchtelingengemeente in Londen. Daarbij ging het, en gaat het ook vandaag, dus om onderwijs in de leer. Dat moet u natuurlijk niet intellectualistisch verstaan. Als een zaak louter van het verstand, van het hoofd alleen. Ook al moesten in vroeger tijd in ons land de catechisanten inderdaad de catechismus uit het hoofd leren. En die werd dan zondags in de kerk overhoord. Gewoon in de dienst. Net voor de preek. De dominee stelde dan de vragen en de catechisanten die gaven het antwoord. Dat konden ze zo op zich. Zomaar uit het hoofd. Ja, dat waren nog eens gouden tijden. Nou, ik heb wel eens voorgesteld dat schone gebruik weer in ere te herstellen. Maar mijn catechisanten in Enschede, hier zou hier misschien wel anders zijn, maar mijn catechisanten in Enschede, die vonden dat toch niet zo'n reusachtig idee. Ze zagen zich al staan, zeg. Daarvoor in de kerk. En dan ook nog uit je hoofd leren. Stom gedoe. Nou ja, dat Jantje zich zo enigszins onparlementair uitdrukte, dat was natuurlijk nog tot daaraan toe. Maar dat Jantjes vader en moeder dikwijls precies zo dachten en denken, is natuurlijk een veel kwalijker zaak. Veel mensen vinden nog altijd dat iets uit het hoofd leren van nul en geen waarde is. Niet waar, als je iets wil weten, dan neem je de computer en je haalt het van de website. Uit je hoofd leren, kom nou toch. De computer die weet toch alles. En ondertussen weten wij zelf niets meer. Nou moet je er natuurlijk ook niet alles van verwachten, van dat uit je hoofd leren, maar het is ontegenzeggelijk zo dat wat je uit je hoofd leert en wat men zichzelf op die manier inprent, zeker op jonge leeftijd, van ontzaglijk gewicht is. Het is een belangrijk middel om zich bepaalde dingen echt eigen te maken en een machtig wapen tegen het vergeten. Zeker als men ouder wordt. Wij halen hoofd en hart dikwijls veel te veel uit elkaar. Er is inderdaad een tijd geweest dat we dachten dat als we de dingen, ook van het geloof, maar goed in het hoofd hadden, dat ze dan vanzelf wel naar het hart zouden zinken. Maar als reactie daarop zijn we doorgeslagen naar het andere uiterste, dat de dingen ook van het geloof wel vanzelf in het hart zullen gaan leven. Ook al weten we in de verste verte niet waar het over gaat. Maar hoofd en hart horen bij elkaar. Ook als het over de dingen van het geloof gaat. In de catechismus krijgen we inderdaad onderwijs in de leer. En daar moet je je verstand bij houden. Maar daarmee is die leer en het leren nog niet een louter intellectualistische bezigheid. U ziet dat al in het Nieuwe Testament. Dat Nieuwe Testament legt er ook de nadruk op dat we zullen weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar als er dan gesproken wordt over onderwijs in de gezonde leer, dan gaat het daarin om een verder openleggen van het evangelie. Opdat de gemeente meer en meer zicht zal ontvangen op het heil dat God schenkt. En opdat die gemeente steeds dieper zijn wil zal leren verstaan. Nu, zo kon in 1622 bijvoorbeeld een van de provinciale synoden in ons land ook als een van de doelstellingen van de catechismespreek noemen dat de gemeente gebouwd zal worden in het ware geloof. Het onderwijs in de christelijke leer dat ons hier gegeven wordt, is dus maar niet alleen onderwijs voor het hoofd, het is vooral ook onderwijs voor het hart. Dat wordt meteen al duidelijk als we die opvallende inzet van de catechismus zien. Het is de enige catechismus ter wereld, en er bestaan er nogal wat, de enige catechismus ter wereld die zo begint. Dat opvallende begin, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Daarmee is het hele onderwijs direct gericht op de praktijk van het leven. Want troost, zoals de catechismus daarover spreekt, is maar niet een geruststellende gedachte. Of een opgelucht gevoel, waardoor je je wat prettiger gestemd voelt. Troost is niet stil, maar het valt wel mee, zo erg is het niet. Voor de mensen die voor het eerst de woorden van zondag 1 op de lippen namen, de mensen in de 16e eeuw, nou, voor die mensen viel het helemaal niet mee. Zij ondervonden aan den lijve de nood van het leven. Het was de tijd dat in Europa, en met name in de Nederlanden, velen, duizenden, vandaar die vluchtelingengemeenten in Duitsland, in Emden, in Londen, dat velen, vooral in de Nederlanden, van huis en haard verdreven werden, van goederen en kinderen zelfs beroofd, zelfs naar de brandstapels gesleept. In die nood vonden ze hier hun kracht en uitzicht, hun troost vertolkt. Hun troost, dat wil zeggen dat wat ze overhielden, toen alles, werkelijk alles, hun ontnomen werd. Want dat is troost. De kennis en het bezit van een goed dat blijft als verder alles je ontvalt. Daarvan wordt hier in zondag 1 belijdenis gedaan. In de nood van het leven, u kunt ook zeggen vanuit de nood van het leven, wordt hier bezongen werkelijk, waar een mens in alle bitterheid van het bestaan houvast aan heeft. En dan komt uit zondag 1 één naam naar voren, die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. Jezus Christus. Heel het eerste antwoord doet eigenlijk niet anders dan met uitgestrekte vinger wijzen naar Hem. Hij is immers de grote trooster. Ja, ook de Heilige Geest wordt zo genoemd. Maar de Heer Jezus zelf, die zei voor zijn afscheid tegen zijn discipelen: ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster schenken om in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid. Een andere trooster. Een andere dan de discipelen al hadden. Jezus zelf. Hij is de grote trooster. De eerste. En Hij is dat met wat Hij gedaan heeft en met wat Hij nog doet. En wat is dat dan? Wat heeft Hij gedaan? En wat doet Hij nog om ons werkelijk te troosten in het leven en in het sterven? Wat doet Hij dan? Is het dit? Dat Hij ons enige verlichting geeft van de druk waaronder wij gebogen gaan? Dat Hij ons een andere kijk geeft op de problemen die ons kwellen? Nou, daar is zeker ook wel iets van waar. En als de Heer Jezus echt in ons leven binnenkomt en werkelijk door ons gekend wordt, dan gaan we inderdaad de dingen anders zien. Dan krijgt ons leven een andere glans. En dan krijgt zelfs ons levenskruis een ander gewicht. Maar de troost zelf, waardoor ook deze dingen een werkelijkheid worden, de troost zelf gaat dieper. Want Christus is dieper afgedaald. Hij is gegaan tot in de diepste werkelijkheid van het leven. En dat is de werkelijkheid van de zonde. Wat het leven tot een ellendig leven maakt. En wat het sterven zo ondoorzichtig, zo beklemmend maakt, dat is de zonde. Dat we vervreemd zijn van God, losgeslagen van Hem en overgeleverd aan alle machten van het verderf. Wat ons dan ook alleen kan troosten, als werkelijk de enige troost die tegen deze diepe ellende opweegt, is het verlossingswerk van Christus. Niet vrijheid en voorspoed en brood, niet gezondheid of een lang leven, maar dat we verlost worden vanuit de verlorenheid van de zonde. Dat is dan wel een verlossing op een heel unieke manier. Namelijk dat Christus met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft voldaan. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Als je die woorden leest, die bekende woorden die we al zo vaak gelezen hebben, maar die je toch telkens weer moet lezen. Maar als je die woorden leest met je volle verstand en met je hele hart, dan zeg je: hoe diep moet toch wel de kwaal in ons leven zitten en hoe verwoestend moet die toch wel zijn dat dit geneesmiddel, dit redmiddel nodig was, het kostbaar bloed van Christus. Maar dan moet je toch ook zeggen: hoe groot moet toch de liefde van God wel zijn, dat Hij dat bloed gegeven heeft. Dat Hij zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons zondaren heeft overgegeven. Hoe groot moet toch Gods liefde wel zijn. En daarom voegt Paulus er ook aan toe: hoe zal Hij ons dan met Christus niet alle dingen schenken. Alle dingen. voor lichaam en ziel, in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Alle dingen, het volkomen heil, vanwege dat kostbaar bloed, vanwege die hoge losprijs die Christus heeft betaald. En daarom komt het ook op dat bloed aan. Of dat ook kostbaar is voor u, voor jou. Onze omstandigheden kunnen oneindig verschillen, nietwaar? Wij verschillen in leeftijd, wij verschillen in aanleg, in karakter, in levenservaring. Maar de enige troost voor ieder mens ligt hieraan dat we dat bloed van Christus kostbaar leren achten voor onszelf. Dat we het gaan zien, dat is het. En dat we het gaan zeggen tegen hemzelf: u bent het. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart als wij alles, werkelijk alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Uw liefde. Of zoals Paulus het kan schrijven, nietwaar? Als hij kijkt naar die overgave van Christus: niets, maar dan ook werkelijk niets, kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ja, onze Heere, dat wordt Christus van allen voor wie hij zijn bloed heeft gestort en die op dat bloed leren pleiten. Hun Heere, hun Heer, hun eigenaar, hun bezitter. Hij heeft hen losgekocht uit de slavernij van de zonde en van de duivel en hen tot zijn eigendom gemaakt. En wat waakt deze eigenaar dan over zijn bezit? Te duur heeft hij hen gekocht dan dat hij er onzorgvuldig mee om zou gaan. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Nou, dat is wat. Dat is wat. Ook zeker, natuurlijk, er staat niet dat er geen haren kunnen vallen, maar als ze vallen, en als er ook nog wel eens wat meer valt dan dat, dan weten we wel, ja, wat weten we dan eigenlijk? Het gaat me nu even om die woorden, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Misschien is het u wel bekend, maar de catechismus die heeft nogal wat kritiek moeten verdragen, en nog, omdat hier sprake zou zijn van een onnauwkeurig, zelfs verdraaid citeren van een woord van de Heer Jezus over de mussen. En inderdaad, er staat in het evangelie niet zonder de wil van de Vader. Er staat eenvoudig zonder uw Vader. Nou is het nog maar de vraag of dat nu zoveel verschil maakt als men soms beweert. Want wie struikelt over dat woordje de wil van de Vader, die moet toch ook struikelen zonder dat woordje wil. Want als de Vader het nou niet wil, maar hij is er wel bij, zoals men die tekst dan uitlegt, ja, dan vraag ik toch in de bitterheid van de beproeving, als hij er dan toch bij is, waarom laat hij je dan toch toe? Nee, ik bedoel maar, met of zonder dat woordje de wil van de Vader, staan we voor dezelfde problemen. Dezelfde vragen. Maar nog afgezien hiervan, de soms felle kritiek op de formulering van zondag 1 is niet terecht. De catechismus bedoelt niet en zegt ook niet wat men er soms in leest of van maakt, dat alle ellende in de wereld en in een mensenleven zo door God gewild is, alsof hij een verborgen behagen zou hebben in ziekte en lijden en dood. Maar de catechismus wil zeggen, wat er ook gebeurt, het loopt God niet uit de hand. Of nog persoonlijker, als ik val, dan val ik toch niet uit zijn hand. Daar ligt, al is het dikwijls door veel strijd heen, dat wel. Toch de rust voor de gelovigen. Het gaat toch niet buiten de Vader om. En zeker, hij is erbij. Maar dan niet zoals de moderne theologie hem vandaag tekent. God die erbij is als de lijdende, medelijdende, maar in wezen hulpeloze God, die er wat verdrietig bij staat, omdat hij er ook geen raad meer mee weet. Nee, hij houdt de dingen toch in handen. Al gaat dat mijn begrip te boven. En al weet ik op veel vragen het antwoord niet. Maar wat wil ik? Wij zijn toch ook maar mensen. Maar hij waakt over mij. En al worden wij dan met Gods wil of onder Gods toelating. Want hoe moet je dat nou precies zeggen? Wie zal hier de juiste bewoordingen vinden? Al worden wij dan van veel gescheiden, toch is er niets dat ons scheiden kan van zijn liefde. Daarom leerde gelovigen ook deze troost van het evangelie kennen, dat alle dingen mij zelfs tot mijn heil moeten dienen. Daar begon de schriftlezing van vanmiddag ook mee, nietwaar? Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede van hen die God lief hebben. Alle dingen. Gezondheid, ja, maar ook ziekte. Voorspoed en tegenspoed. Rijkdom en armoede, vreugde en verdriet. God doet ze medewerken ten goede. Al lijken ze soms alleen maar negatief. Christus komt er zo in mee, dat ze niet mijn ondergang bewerken, maar tot mijn heil dienen. Dat weten we, zegt Paulus. Nee, dat zien we niet zomaar. Ik zie het soms helemaal niet. En soms zien we het alleen achteraf. Maar wij weten het. Met een wetenschap die niet uit de dingen zelf afgeleid wordt, maar die geboren wordt waar ons hart aansluiting vindt bij het hart van God, dat in wonderbare liefde voor ons klopt. Het is dus een wetenschap die je krijgt via het geloof. Je kunt ook zeggen, het is een wetenschap door de Heilige Geest, die ontvangen wordt van de Heilige Geest. Want Christus, de grote trooster, de eerste trooster, troost ook hiermee dat hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Het eeuwige leven. Dat is een heel ander soortig leven dan wij door onze geboorte hebben. Het eeuwige leven, dat is het leven dat iets van de eeuwigheid, dat iets van God zelf in zich heeft. En daarom is dat leven niet alleen maar toekomst, maar ook heden. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. Dat betekent dus niet alleen dat Christus de zijnen de zekerheid geeft dat ze straks zalig zullen worden, maar ook dat ze nu al zalig zijn. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven, zegt Christus. En daarom maakt Christus, daarvan maakt Christus ons ook zeker. Dat doet hij door de Heilige Geest, de andere trooster, van wie Christus heeft gezegd: Hij zal u te binnen brengen alles wat ik u gezegd heb. De andere trooster is dus de trooster die het werk van Christus voortzet en die het woord van Christus zo tot in onze harten spreekt dat we het Christus horen zeggen alsof hij naast ons stond: Ik ben uw heil alleen. Geen wonder dat we dan ook bereid worden om voortaan voor hem te leven. Dat behoort ook tot de andersoortigheid van het eeuwige leven. Het oude leven is alleen maar bereid om voor zichzelf te leven. Het nieuwe is bereid om voor de Here te leven. Hoe zou het anders kunnen? Zou het anders kunnen als de hele troost samengevat kan worden in dat ene zinnetje: Ik ben niet meer van mijzelf, maar het eigendom van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Niet meer van mijzelf. Wat is de enige troost toch een merkwaardige troost? Want waar worden wij in onze tijd nou voortdurend toe opgeroepen? Nou, dat we voor onszelf moeten opkomen. Nou is dat ook weer niet zo heel eigentijds. Want het zit ons in het bloed sinds Adam ervoor koos eigen heer en meester te zijn. Maar de autonome mens, de mens dus die zichzelf tot wet is en die zelf zijn leven richting geeft, is daarmee tegelijkertijd de gebonden mens en de eenzame mens. Overgeleverd en overgelaten aan zichzelf. Hier wordt de grote opluchting beleden. Ik ben van mijzelf verlost. Ja, dat is de paradox van het geloof. Gebonden aan Christus ben ik nou juist vrij. Ja, ons wordt telkens voorgehouden: je moet vooral jezelf zijn. Ja, dat moeten we ook. Maar het geheim van het echte leven is dat ik pas werkelijk en zonder brokken mezelf kan zijn als ik niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom van Christus. Dan zijn we voor zijn rekening. Helemaal. Met lichaam en ziel. En in leven en sterven. Christus en zijn eigendom zijn onafscheidelijk. Ik wil, heeft Christus gezegd, Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat geldt inderdaad ook voor het lichaam. Wat een troost voor zieken die vermoeden of misschien ook al weten: ik word niet meer beter. Of als je met je handicap nog het hele leven door moet. Of je maakt dat in je eigen gezin mee. Hier is een heiland die zijn bloed stortte, ook voor het lichaam. Dat lichaam dat kan geschonden worden. Dat lichaam kan verzwakken. Het kan ziek worden. Doodziek. Maar Jezus laat het niet los. Ook in de dood waakt Hij over mijn stof. En op zijn grote dag zal Hij het opwekken in nieuwe heerlijkheid. Geen ziekte, geen zwakte, geen achterstand zal ook mijn lichaam scheiden van de liefde van Christus. Zo kunnen we leven. Zo kunnen we ook sterven, als het moet. Niet omdat het sterven niets voorstelt, omdat het maar een kleinigheid zou zijn. En ook niet omdat we er soms niet tegenop kunnen zien, maar omdat de Heer Jezus werkelijk trouw is. Wie eenmaal door Hem gegrepen is, wordt nooit meer losgelaten. Als we de grote eenzaamheid ingaan, zullen we wonderlijk ervaren dat we toch niet alleen zijn. Dat is nu werkelijk troost. De enige troost. Dat ik niet meer van mijzelf ben. Aan mijzelf overgelaten, aan mijzelf overgeleverd. Maar het eigendom van die Heiland die mij zo wonderbaar verlost heeft en zo trouw over mij waakt. Kijk gemeente, dat is nu de kern van alle onderwijs in de christelijke leer. Hebt u er iets van opgestoken vanmiddag? Het is niet gebruikelijk, ook hier niet dacht ik, dat u na de dienst een tentamen wordt afgenomen over de stof die in de dienst is behandeld. Maar als u de kerk uitgaat, dan moet u wel kunnen zeggen, ik heb iets geleerd vandaag, met mijn hoofd en zeker ook met mijn hart. Hebt u er iets van geleerd? Dat wil zeggen, laat u zich onderwijzen. En dat wil eigenlijk zeggen, laat u zich naar de Heer Jezus trekken. We hebben Hem zo nodig. Zijn bloed. Zijn liefde. Zijn trouw. Dat was niet alleen in de 16e eeuw zo. Voor berooide en vervolgde vluchtelingen. Het geldt ook vandaag voor gezeten burgers die het vluchtelingenprobleem nog alleen van de televisie kennen. Wie zijn troost niet in de Heer Jezus vindt, die gaat het verderf tegemoet. Ja, dat is hard. Dat klinkt hard. Maar het is de keerzijde van het heil. En omdat dat heil zo machtig groot is, daarom is het zo vreselijk als je het mist. Blijf niet op uzelf. Maar ga met de nood van uw leven, met de vragen van uw hart, want daar loop je toch vaak mee rond. Ook met uw twijfel en onzekerheid naar Hem, die er ook vandaag nog altijd op uit is om verloren mensen tot zijn eigendom te maken. Dan kunnen we leven. Toch leven. Ook als onze tijd ook een tijd van veel onzekerheid is. En wellicht een tijd van nog veel meer onzekerheid zal worden. Dan kunnen we toch leven zoals de mensen geleefd hebben die voor het eerst naar dit kleine boekje grepen. Zij waren niet zeker van hun inkomen, niet zeker van hun bezit, niet zeker van hun leven. Maar men troostte zich hiermee en leerde het zijn kinderen. Men leerde hun de woorden van het geloof. En leefde hun de kracht en de blijdschap voor van het geloof. De echte vreze des Heren. Er was maar niet veel onzeker. Het hele leven was één brok onzekerheid. Men wist van strijd. Men wist van aanvechting. Maar men ging voort. Omdat men leefde uit de zekerheid die geschonken wordt vanaf het kruis van Golgotha aan ieder die bij dat kruis leert knielen. Deze zekerheid. Nu blijf ik bij u voor altijd, God, die mij troost. Amen. Samen de Heere danken, we willen samen ook de Heere bidden. We denken aan de vreugde over de geboorte van Siebert en Dekker. Maar wij willen ook samen bidden voor zuster W. van Ols en haar kinderen. Afgelopen vrijdagnacht is haar moeder op 79-jarige leeftijd overleden. We bidden voor zuster de Lange Visser uit de Vijverhof. Die is opgenomen in het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heere onze God, wij komen tot u om u te danken voor deze verrassende werkelijkheid van die enige troost. Niet meer van onszelf te zijn, maar het eigendom van Christus. Het is een heel merkwaardige troost. Het is inderdaad een enige, de enige die er is, maar ook een zeer unieke troost. Wij danken u dat u ons hiervan wilt spreken, opdat wij die troost zullen kennen. Dat, van dat bezit zullen weten, dat blijft, als tenslotte alles ons ontvalt. Heer, u hebt dat laten zien als een verrassende werkelijkheid in de 16e eeuw. Maar u wil dat toch ook vandaag nog als een verrassende werkelijkheid doen kennen. We bidden u dat we ons daarin zullen verheugen. En dat wij ons op die wijze ook laten troosten. ook in de vragen van ons leven, in het verdriet ook, dat er telkens weer is. Er zijn zoveel heerlijke en vreugdevolle dingen, maar er is ook telkens weer de dissonant, er is telkens weer de moeite, de pijn, het verdriet ook. Zoals zuster van Ols dat ook leerde kennen nu. Zoals haar kinderen daar nu ook van weten, uw moeder en oma overleed. Heren, dan komt het erop aan dat we inderdaad weet zullen hebben dat, wat er ook gebeurt, niets ons kan scheiden van uw liefde. Laat dat ook zijn wat zuster De Lange in het ziekenhuis mag ondervinden. Het is nooit makkelijk om naar het ziekenhuis te moeten. Het is soms prachtig dat het er is als nodig is, maar we gaan er nooit voor ons genoegen heen. Maar laat ook in die moeilijke weg uw vertroosting er zijn. Heer onze God, wij danken u dat u ook vreugde schenkt. Vanmorgen mocht er een kind gedoopt worden. Nu mocht er vanmorgen ook nog weer een kind geboren worden in de gemeente. Wij danken u ervoor en we bidden u dat wij als gemeente ook echt een kudde zullen zijn waarin ook dit kind als een schaapje mag delen in de zorg van de grote goede herder. Zegen de ouders, zegen dit kind, o God, opdat ook dit wicht mag opgroeien tot een mens die leeft in de verwondering over uw liefde. We bidden u, barmhartige God, dat al het werk in de gemeente daartoe mag dienen, dat we van deze dingen weet hebben en van deze dingen ook getuigen zullen zijn. In wat we zeggen, ook in wat we doen, in wat we laten. Dat we getuigen mogen zijn in de wijze waarop we onze vreugde beleven en onze lasten dragen. We bidden u dat u daartoe toch ook de Alpha-cursus wilt zegenen. Er mocht een eerste avond zijn en we mogen daar verder mee gaan. We bidden u dat werk wilt zegenen en dat u wilt zegenen die daar leiding aan geven, ook Gert-Jan Vissers, en dat zo ook dit werk daartoe mag dienen, dat Christus gekend wordt en dat velen hem ook leren kennen en gebouwd worden in het geloof. Gedenk ons zo als gemeente, gedenk ons als gezinnen, gedenk ons persoonlijk. Als we straks weer naar huis gaan, ja, dan komen we natuurlijk ook wat verschillend terecht. Soms is het gezellig druk en soms is het bar ongezellig stil. Maar wilt u er dan ook zijn? Wilt u er dan ook zijn? Ga met ons mee de nieuwe week verder door. Als we in ons werk zijn, als we op school zitten, waar het er allemaal wat anders uitziet en anders toegaat dan hier in de kerk. Maar laat daar in de praktijk van het leven de kracht blijken van wat u ons in de kerk juist wilt meegeven. Heer, we bidden u, ontferm u over uw kerk, hier in ons land, maar ook verder buiten. Vooral uw kerk in de vervolging, in Noord-Korea, in Iran, in Nigeria, in zoveel andere landen. O God, bewaar uw kerken en verlos haar. En geef de genade aan zovelen om te volharden tot het eind. Maar geef ook ons die genade. Wil ook ons bewaren, o God. in de verzoeking en de verleiding van de vrijheid en de voorspoed en het gevoel van we redden het nog wel. Heere, houd toch ook hier in onze stad en in ons land uw kerk in stand. Laat uw werk gezien worden. Breek toch het rijk van de Satan af. Hij heeft een werkelijk duivels genoegen in alle ellende die hij aanricht. Wil zijn werk te gronden richten. Wil uw koninkrijk doen komen. Maak nog velen tot burgers daarvan. En leer ons leven in de stijl van dat koninkrijk. Heere onze God, vergeef ons wat niet was naar uw wil. Neem onze dank aan en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, nadat wij de Heere ook nu nog weer hebben mogen dienen met onze gaven, zingen wij uit het liedboek Gezang 90, het derde vers. De grond van mijn vertrouwen is Christus. In zijn bloed is voor wie op hem bouwen, Gods heil in overvloed. In gemeenschap met heel de kerk. Van alle tijden. Van alle plaatsen. Doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En zingen dan Psalm 73 in de nieuwe berijming, vers 10. Wien heb ik in de hemel, Heer, behalve u, mijn troost en eer. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang om dat te kunnen met een gelovig hart Gods zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.